Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 105 en wij lezen Johannes hoofdstukken 19 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 6 versen 16 tot en met 22. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebrochtvertaling uit 1995. U kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. www.radiomaria.be Beste luisteraars, jammer genoeg moeten wij na vandaag alweer afscheid nemen van het Johannes-evangelie. Het is namelijk vandaag de laatste dag dat we hier uitlezen. Wij lezen de laatste hoofdstukken, waarin de dood van Jezus beschreven wordt en natuurlijk ook zijn verrijzenis en zijn verschijningen na zijn verrijzenis. Vanaf morgen lezen wij dan weer in het Oude Testament. Wij gaan verder in het eerste boek Samuel, waarin het volk van Israël een koning krijgt. Maar eerst lezen wij nog over Jezus, die natuurlijk de vervulling is van het koningschap uit het Oude Testament. Laten wij daar samen aan beginnen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Johannes hoofdstuk 19. Pilatus gelastte toen Jezus te geeselen. De soldaten vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperrode mantel om de schouders. Daarna kwamen zij om de beurt naar hem toe en zeiden: "Gegroet, koning van de Joden!" En zij gaven hem klappen in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei: "Luister, ik laat hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik hem volstrekt onschuldig acht." Jezus kwam dus naar buiten, met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. "Hier is hij dan, de mens," zei Pilatus. Zodra ze hem zagen, begonnen de hoge priesters en hun dienaren te schreeuwen: "Kruisigen, kruisigen!" Waarop Pilatus zei: "Dan moet u hem zelf maar kruisigen. Ik acht hem onschuldig." De Joden antwoordden: "Wij houden ons aan de wet, die zegt dat hij ter dood gebracht moet worden, omdat hij zich voor zoon van God uitgeeft." Toen Pilatus dat hoorde, werd hij pas echt ongerust. Hij ging het praetorium weer binnen en stelde Jezus de vraag: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf geen antwoord. "U spreekt niet tegen mij," zei Pilatus. "U weet toch dat ik de macht heb om u vrij te laten, maar ook de macht heb om u te laten kruisigen." Jezus antwoordde: U zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die mij aan u heeft overgeleverd. Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de keizer. Toen Pilatus hen zo hoorde spreken, liet hij Jezus naar buiten brengen en plaatsnemen op een verhoging, het zogeheten plaveisel, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het 6e uur. Toen zei Pilatus tegen de Joden: hier is hij dan, uw koning. Maar ze schreeuwden: weg, weg met hem, aan het kruis met hem. Zal ik dan uw koning kruisigen? Vroeg Pilatus. Maar de hoge priesters antwoordden: wij hebben geen koning, wij hebben alleen de keizer. Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Kruisiging en dood van Jezus. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha. Daar werd hij gekruisigd, en met hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: Jezus, de Nazoreër, koning van de Joden. Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dicht bij de stad. En het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hoge priesters zeiden tegen Pilatus: u moet niet schrijven koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde hun: wat ik geschreven heb, blijft geschreven. Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog de lijfrok, die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven. Daarom zeiden ze tegen elkaar: die mogen we niet stuk scheuren. Laten we hem liever onder elkaar verloten. Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan, dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze gedobbeld. Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie hij hield. Toen zei hij tegen zijn moeder: vrouw, daar is nu je zoon. Vervolgens zei hij tegen de leerling: daar is je moeder. Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op. Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei hij, want de schrift moest ten volle in vervulling gaan: ik heb dorst. Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Doorboring van Jezus zeide: omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat er op Sabbat lijken aan het kruis zouden hangen, het was nog wel een heel bijzondere Sabbat, vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht breken en hen weghalen. Daarop kwamen de soldaten de benen breken van zowel de eerste als de tweede die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al dood was, braken ze zijn benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft. Zijn getuigenis is betrouwbaar, en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt. Opdat ook u zult geloven. Want dit alles is geschied, omdat het schriftwoord in vervulling moest gaan. Geen been van hem zal worden verbrijzeld, terwijl nog een ander schriftwoord zegt, ze zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Begrafenis van Jezus. Hierna ging Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. En deze stond het toe. Jozef kwam dus het lichaam weghalen. Ook Nicodemus, die indertijd 's nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer 100 litras. Ze bonden het lichaam van Jezus in linnendoeken, samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar hij gekruisigd was, lag een tuin. En in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer. Hoofdstuk 20. Jezus leerlingen bij het lege graf. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. Ijlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald, zei ze. Wisten we maar waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ijlings liepen de twee er samen naartoe. Maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen, maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus na hem bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt niet bij de andere doeken lag. Hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de schrift zei, dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteinde van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan. Waarom huilt u zo? Ze antwoordde. Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg, waarom huilt u zo? Zoekt u iemand? In de mening dat het de tuinman was, zei ze, Heer, als u het bent die hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem laten halen. Jezus zei, Maria. Ze keerde zich nu naar hem toe en zei, Rabuni, dat is het Hebreeuws voor meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is. Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen. Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. Verschijning aan de leerlingen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: "Vrede." Na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. "Vrede," zei Jezus nogmaals. "Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." Na deze woorden ademde hij over hen. "Ontvang de Heilige Geest," zei hij. "Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden." Jezus en Thomas. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien." Maar hij zei: "Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin. Ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet." 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: "Vrede." Vervolgens richtte hij zich tot Thomas: "Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Hierop zei Thomas: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei: "Omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen." Bedoeling van dit boek. Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u Heer vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam. Hoofdstuk 21. Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias. Daarna heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt. Bij elkaar waren Simon Petrus, Thomas die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Simon Petrus zei tegen hen: "Ik ga vissen." "Dan gaan wij mee," antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets. Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep hen toe: "Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?" "Nee," riepen ze terug. "Werp dan het net uit rechts van de boot," zei hij. "Daar zul je wel iets vinden." Ze wierpen het net uit, en er zat zo een massa vis in dat ze niet meer bij machten waren het op te halen. Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus: "Het is de Heer." Nauwelijks had Simon Petrus gehoord "het is de Heer" of hij schortte zijn kiel op, het enige wat hij aanhad, en sprong in het water, terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen. Zij waren niet ver meer uit de kust, slechts een 200 el, en het net met de vissen achter zich aansleepten. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast. Jezus zei tegen hen: "Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben." Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol grote vissen, 153 stuks, En ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet. Daarna zei Jezus, kom nu en eet. Geen enkele leerling durfde hem te vragen, wie bent u? Ze wisten nu dat het de Heer was. Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde, sinds zijn opwekking uit de doden. Petrus, de herder van Jezus' kudde. Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb jij me lief, meer dan de anderen hier? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn kudde. Nogmaals vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, wees dan een herder voor mijn schapen. Nog een derde keer vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Het deed Petrus pijn dat hij hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield, en hij zei, Heer, u die alles weet, u beseft toch wel dat ik van u houd? Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, als jonge man deed je zelf je gordel om, en je ging de weg die je zelf wilde. Als je oud bent, zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt. Hiermee kondigde hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei hij tegen hem, volg mij. De leerling van wie Jezus hield. Petrus keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar hem had toegekeerd en gevraagd had, wie is het, Heer, die u zal overleveren? Met een blik op hem vroeg Petrus, en hij dan, Heer? Jezus antwoordde, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg me maar. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd, hij zal niet sterven, maar alleen als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst. Wat gaat jou dat dan aan? Deze leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven. En we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft, maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Spreuken hoofdstuk 6, versen 16 tot en met 22. Zeven gruwelen. Dit zijn zes dingen die de Heer verfoeit. Zeven die voor hem een gruwel zijn. Hoogmoedige ogen. Een leugenachtige tong. En handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat misdadige plannen smeet. En voeten die haastig naar het kwade snellen. Een valse getuige die leugens vertelt. En degene die ruzie teweegbrengt onder broers. Een vreemde vrouw. Neem de voorschriften van je vader in acht, mijn zoon, en verwerp de lering van je moeder niet. Bind die steeds weer op je hart en hang ze om je hals. Zij zullen je leiden waar je gaat. Zij waken over jou waar je ligt. En word je wakker, dan spreken zij je toe. Thank you. beste luisteraars. Welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 105 en wij hebben zo net Johannes hoofdstukken 19 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 6 versen 16 tot en met 22 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van Sint Cyrillus van Alexandrië. Jezus werd onterecht gegeeseld, opdat hij ons zou verlossen van de straf die wij verdiend hadden. Hij werd geslagen en getuchtigd, opdat wij Satan zouden kunnen verslaan, die ons had geslagen, en zodat wij zouden kunnen ontsnappen aan de zonde die aan ons kleeft door de oorspronkelijke overtreding. Want als wij juist denken, zullen wij geloven dat al het lijden van Christus voor ons en ten bate van ons was, en dat het de kracht heeft om ons te bevrijden en te verlossen van alle rampen die wij verdiend hebben door onze opstand tegen God. Beste luisteraars, zo hebben wij het volledige Johannes-evangelie gelezen. Dat wil zeggen dat wij morgen terugkeren naar het Oude Testament. Dan zijn wij dag 106 en lezen wij Eerste Boek Samuel, hoofdstukken 9 en 10, en Spreuken, hoofdstuk 6, versen 23 en 35. En dat in een nieuwe tijdsperiode, het Koninkrijk, waar wij zullen lezen over de koningen van Israël op het moment dat het volledige volk van Israël nog verenigd is onder één koninkrijk. Morgen lezen wij nog een aantal versen uit Spreuken, maar vanaf overmorgen zullen wij weer elke dag een psalm lezen. Dit gedurende de volledige tijdsperiode, het Koninkrijk. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons mee te lezen. Wat een geschenk dat wij al ons eerste evangelie hebben kunnen lezen. En tot morgen voor dag 106.